Goedenavond allemaal. Hartelijk dank voor de uitnodiging om in jullie midden te zijn. We willen met elkaar nadenken over het thema alarmfase helrood. En er werd aan mij door het organiserend comité gevraagd of ik daar iets mee kon. En ik kon er eigenlijk maar één kant mee uit en dat is dat dit leven een constante alarmfase is. Waarin wij in feite worden opgeroepen om ons voor te bereiden op de eeuwigheid. Toen Charles Haddon Spurgeon tijdens een middagdienst bemerkte dat zijn gehoor slaperig en versuft zat te knikkebollen, riep hij onverwachts met luide stem, brand, brand! De gemeente, opgeschrikt uit haar gesoes, vroeg, waar is de brand? Waarop de prins der predikers antwoordde in de hel voor zondaren die de Heer Jezus niet willen aannemen. Nou, wij zouden ons vandaag wel 10 keer bedenken alvorens wij iets dergelijks tijdens een eredienst zouden roepen. Vandaag worden door een meerderheid, zelfs van het kerkvolk, anders over de hel gedacht dan vroeger. Ja, we spreken over de hel. Soms als een verwensing, loop naar de hel. Of als het erg donker is, zegt men, het is donker als de hel. En als er veel geweld gebruikt wordt, zeggen we, de hel is losgebarsten. En daarbij lokaliseren de meeste mensen de hel op aarde. Maar de Heer Jezus daarentegen spreekt over de hel als het toekomstig oordeel. Geen mens op aarde leeft in de hel. Maar goed, weinig mensen geloven nog dat de hel een letterlijke plaats is, waar ongelovigen voor eeuwig in bewustheid worden geoordeeld. Zelfs onder regelmatige kerkgangers gelooft een zeer kleine groep in het bestaan van een letterlijke, oneindig durende hel. Een belangrijke vraag is, geloof jij in een letterlijke hel? Immers vandaag de dag spreken wij liever en zingen we ook liever over Gods liefde en vergeving dan over het eeuwig oordeel. De hel past niet meer in onze denkwereld en eigenlijk ook niet meer in onze theologie. Wij verzetten ons tegen het gepreek over hel en verdoemenis. Wij denken meer mensen te kunnen bereiken met de honing van de liefde dan met de bitterheid van de hel. Maar de Bijbel leert wel degelijk het bestaan van een letterlijke hel. En als de Bijbel spreekt, moeten ook wij spreken. Ik weet heel goed dat het geen aantrekkelijk onderwerp is. Voor velen is de hel iets uit de middeleeuwen. Maar het gaat eigenlijk veel verder terug dan de middeleeuwen. Immers niemand heeft meer over de hel gesproken dan onze liefhebbende heiland, de Heer Jezus Christus. En als Hij erover gesproken heeft, moeten ook wij niet zwijgen. John Blanchard schrijft in zijn boek Whatever Happened to Hell, niemand kan in ernst over de hel nadenken en emotioneel onaangedaan blijven. De gedachte dat een niet te tellen aantal mensen als waardelozen zullen worden weggeworpen, waarna ze eeuwig zullen moeten doorbrengen in onbeschrijfelijke pijniging, overgeleverd aan Gods rechtvaardige brandende toorn, overweldigt ons. Nu bij de overdenking van dit thema gebruiken we de volgende indeling. Allereerst willen we met elkaar nadenken over het bestaan, de werkelijkheid, de realiteit van de hel. Vervolgens over de noodzaak, de rechtvaardigheid van de hel. Vervolgens over het wezen, de aard van het eeuwig oordeel. En vervolgens als vierde punt, het gevolg van deze kennis voor ons leven. Het gevolg van de kennis van het eeuwig oordeel voor ons leven. Maar we beginnen bij het eerste punt, de vraag naar het bestaan, de realiteit van de hel. Er wordt wel beweerd dat geen enkel intelligent mens vandaag de dag in het bestaan van een letterlijke hel gelooft. Het zou een begrip zijn uit vervlogen tijden, ouderwets en achterhaald. Er zijn tal van theorieën ontwikkeld om te verklaren wat er met onze ziel gebeurt nadat we zijn overleden. Laat me 3 van deze theorieën in het kort noemen. Allereerst is er de theorie van de vernietigingsleer. Sommige van deze aanhangers menen dat iedereen na de dood ophoudt te bestaan. Na de dood is er niets meer, een stop, het einde, het leven is een doodlopende weg, punt uit, klaar, over. Maar de Bijbel daarentegen spreekt en zegt, het is de mensen beschikt dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna, na het sterven, het oordeel volgt. Met andere woorden, met de dood is het niet klaar en over. Integendeel, er volgt een oordeel. Een andere groep aanhangers van de vernietigingsleer geloven dat alleen ongelovige mensen vernietigd zullen worden. En daarbij verwijst men dan naar woorden als ondergang, verderven, verdelgd worden, te niet doen, het einde. Maar deze woorden duiden niet noodzakelijk op het einde van het bestaan. Immers de Heer Jezus zei over de mensen van Sodom en Gomorra dat vuur en zwavel van de hemel regende en dat alle verloren gingen of verdelgd werden. En tegelijkertijd spreekt de Heer over een toekomstige dag waarop diezelfde slechte mensen van Sodom en Gomorra verdelgd of geoordeeld zullen worden. En hieruit leren wij dat zij verloren waren, nog steeds in bewustheid leefden. Of wij nu behouden worden, zalig worden of verloren gaan, onze ziel, dat deel van jou wat denkt, wat voelt, wat droomt, wat streeft, jouw ik, jouw persoonlijkheid, zal bewust en eindeloos voortbestaan. Deze vernietigingsleer is vreemd aan het woord van God. Een andere theorie is die van de alverzoening. De aanhangers van die theorie menen dat iedereen uiteindelijk gered zal worden. Iedereen ontvangt eeuwig leven. Er is geen eeuwige veroordeling. Men redeneert, God is liefde. En omdat hij liefde is, zal hij nooit iemand in de hel werpen. Een belangrijke vraag is nu, kan een liefhebbend God iemand in de hel werpen? Het Bijbels antwoord is ja, maar hij doet het niet met graagte. De Bijbel zegt immers, de Heere wil niet dat er iemand verloren gaat, doch dat allen zalig worden, tot bekering komen. Dat is Gods wensende wil. Maar de mensen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus ongehoorzaam zijn, zullen wel degelijk verloren gaan. Buiten de Heere Jezus Christus om, is er geen ontkomen aan de hel. De Bijbel leert een letterlijke hel, waaruit geen verlossing mogelijk is. Hoewel het Oude Testament geen ontwikkelde leer heeft over het hiernamaals, spreekt de Bijbel in het Oude Testament toch duidelijk over het oordeel. Zo lezen we bijvoorbeeld in de profeet Daniël, vele van hen die slapen in het stof, dat wil zeggen die begraven zijn, vele van hen die slapen in het stof van de aarde zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. Hier wordt duidelijk over een eeuwige straf gesproken, eeuwig leven of eeuwig afgrijzen. Het Nieuwe Testament spreekt veelvuldig over het eeuwig oordeel. 23 keer lezen we in het Nieuwe Testament woorden, het woord voor hel, 12 keer het woord Gehenna, 10 keer het woord Hades en 1 keer het woord Tartarus. Van deze 23 woorden komen er 15 over de lippen van onze Heere Jezus Christus. De Heere Jezus is een autoriteit op dit gebied. Hij heeft meer over de hel gesproken dan over de hemel. Onze geliefde heiland, Gods vlees geworden liefde. Hij die door liefde gedreven naar Golgotha ging om in onze plaats en voor onze zonde zijn leven te geven aan het kruis, leerde als geen ander het bestaan van de hel. Als er geen letterlijke hel is, dan was Jezus een leugenaar. Dan heeft hij ons voor niets de stuipen op het lijf gejaagd. Dat betekent dat wij hem niet kunnen geloven en dat het christendom geen recht van bestaan heeft. Als wij daarentegen geloven dat hij de eeuwige volmaakte zoon van God is, dan moeten we ook geloven in een letterlijk bestaan van de hel. Weet je trouwens waarom de Heer Jezus zo stellig over de hel gesproken heeft? Het antwoord op deze vraag moet zijn omdat hij de hel zelf gemaakt heeft. Daar kijk je misschien van op, maar de hel is door Jezus gemaakt. De hel heeft niet altijd bestaan. In Matteüs 25 vers 41 zegt de Heer Jezus, Matteüs 25 vers 41, dat er een moment zal komen dat de Heere God tegen de ongelovigen zal zeggen, Matteüs 25, 41, ga weg van mij, vervloekte, naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid, / gemaakt is, bestemd is. Het eeuwige vuur, of de hel, is gemaakt. Dat is hetzelfde woord als wat de Heer Jezus in Johannes 14 gebruikt, waar hij zegt, als ik heen gegaan ben en uw plaats bereid hebt, dat is exact hetzelfde woord, kom ik terug, zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Het eeuwig vuur, de hel, is gemaakt voor ongelovigen, mensen die willens en wetens de heiland blijven afwijzen. Het hemels vaderhuis is bereid, is gemaakt voor de gelovigen. Jezus bereidt een plaats voor de gelovigen in de hemel en voor ongelovigen in de hel. Een plaats van een bewust en eeuwig oordeel. Let op, de hel is van oorsprong niet voor mensen bedoeld. Matteüs 25 spreekt over het eeuwig vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. De hel is van oorsprong niet gemaakt voor de mens, maar voor de duivel en zijn handlangers. Toch leert de Bijbel dat daar ook mensen in terecht zullen komen. Door hun zonde, door hun halsstarrigheid, door hun trots om niet te buigen voor de heiland van deze wereld, delen zij in dat oordeel. De hel is een letterlijke, afschrikwekkende, reële plaats. Zoals ik al zei, past de hel niet in het beeld dat wij van de Heere God hebben gemaakt. En wanneer er iemand opstaat en waarschuwt voor het eeuwige oordeel, voor de eeuwige straf, wordt er door velen meewarig om gelachen. Maar weet je, lachen verandert niets aan de realiteit van de hel. Lachen doet niets af aan de feiten. Ook in Noach's tijd werd er door de mensen gelachen. Men geloofde niet in het oordeel. Maar het oordeel is wel gekomen. Ook de mensen van Sodom en Gomorra hebben gelachen om het oordeel dat Lot verkondigde. Maar de Bijbel zegt het regende vuur en zwavel van de hemel. Ook hebben de goddeloze koningen van Juda en Israël gelachen om het aangekondigde oordeel van de profeten van Israël. Maar ook dat heeft niet kunnen verhinderen dat zij in ballingschap zijn gegaan en de tijden der heidenen zijn aangebroken. De geleerden uit Jezus' tijd geloofden niet dat Jeruzalem verwoest zou worden, dat er geen steen van de tempel overeind zou blijven. Maar in 70 na Christus werd Jeruzalem onder Titus verwoest en werd er geen steen op de andere gelaten. Het oordeel bleef niet uit. Het maakt feitelijk niet uit of je het gelooft of niet gelooft. Wie er lacht of wie er niet lacht. Wat telt is, luister goed. Wat telt is, is dat de Heere God aan het woord is en Hij spreekt. En dat moet de doorslag geven. Er is een letterlijke, eeuwige straf. Ben jij bereid om je Schepper te ontmoeten? Ben jij bereid om God te ontmoeten? Je bent niet bereid, tenzij je de Heer Jezus hebt aanvaard als je zaligmaker, als je persoonlijke zondeverlosser. Er is geen tweede kans. Er is geen vage vuur. De beslissing voor de eeuwigheid wordt in dit leven genomen. Aan deze kant van het graf. Nergens spreekt de Bijbel over een tweede kans. Het woord van God waarschuwt ons voortdurend dat het nu de tijd van het welbehagen is. Nu is het de dag van de verlossing. Nu klinken Gods alarmbellen in de prediking. En spreken jou aan om ernst te maken met de eeuwigheid. De Bijbel zegt daarom, zoals de Heilige Geest zegt, heden, indien u zijn stem hoort, verhard je hart niet. Nou, tot zover de realiteit van de hel. Ten tweede de noodzaak van de hel, de noodzaak. Immers de werkelijkheid van de hel toont aan hoe groot Gods afkeer is van de zonde. God haat de zonde met een volkomen haat. Hij weerstaat alles wat geïnfecteerd, wat besmet is door de zonde. Dat kan simpelweg niet voor zijn aangezicht bestaan. Gods heiligheid en rechtvaardigheid eisen een eeuwig oordeel over de zondaar. Dr. A. van Beek, ik citeer, zegt: het lijkt op dit moment de goddeloze voor de wind te gaan en de rechtvaardige juist tegenwind te hebben. Veel psalmen gaan bijvoorbeeld over lijdende gelovigen, rechtvaardigen, veel psalmen gaan over lijdende gelovigen, rechtvaardigen en de voorspoed van de ongelovigen. Naar de mens gesproken zou je toch mogen verwachten dat het de rechtvaardige goed zal gaan en de goddeloze slecht. Maar in dit leven lijkt het tegenovergestelde waar te zijn. Meestal vindt er in deze wereld geen recht plaats en geldt het recht van de sterkste, de wet van de jungle. Er zijn vele miljoenen mensen die tot hun dood niets zien van gerechtigheid. Dat roept erom dat er na de dood alsnog een gericht komt. En als rechtvaardigen worden achtergesteld, gediscrimineerd, in een hoek gedreven en gevangen gezet en doodgemarteld, zonder enige vergelding in deze wereld, laten die dan hun beloning krijgen na de dood. Einde citaat. Ja, de Bijbel leert dat er een dag komt van de grote afrekening waarop recht zal worden gedaan. Zoals eerder opgemerkt vinden velen dat de hel niet verenigbaar is met een God van liefde. En daarbij hanteert men naar mijn ziens emotionele, oppervlakkige definitie van liefde, die mijlenver van de Bijbelse definitie afstaat. Immers, wat zouden wij doen met een onverbeterlijke psychopaat, een moordenaar? Zulke mensen moeten blijvend van onze samenleving afgezonderd worden. De Heer Jezus zegt het zo: bij de volleinding van deze wereld zal de Zoon des Mensen zijn engelen uitzenden en ze zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle struikelblokken en hen die de wetteloosheid doen, en ze zullen hen in de vurige oven werpen, daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. En even verder zegt diezelfde heiland: zo zal het bij de volleinding van de wereld zijn. De engelen zullen uitgaan, de slechte uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen, en zij zullen hen in de vurige oven werpen, daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Jezus zei tegen hen: hebt u dit alles begrepen? Ze zeiden tegen hem: ja, Heere. En de apostel Paulus zegt over ditzelfde onderwerp: wanneer hij de Heere met vlammend vuur wraak oefent. Let u goed op, de Heere Jezus zal wraak oefenen over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heere Jezus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van zijn macht. Wanneer hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijk te worden in zijn heilige, en in zijn heilige bewonderd te worden, in alle die geloven. Want bij u vond ons getuigenis geloof. Einde citaat. Dr. Packer zegt: God zal rechtvaardig oordelen en alle engelen, heiligen en martelaren zullen God daarvoor loven. Daarom lijkt het onontkoombaar voor ons dat wij ons met hen scharen achter de veroordeling van opstandige mensen die wij hebben gekend en lief gehad. Tot zover de noodzaak van de hel. Derde punt. Wat is de hel? Wat is het wezen? Wat is de aard van de hel? Nu, dat woord hel is afgeleid van dal van Hinnom. Dat is een dal, het dal van Hinnom, iets ten zuiden van Jeruzalem ligt. In dit dal werd de Moloch vereerd met het brengen van kinderoffers. Het betrof hier de eerstgeborenen die levend in het vuur werden geworpen. In dit dal brachten koning Agas en Manasse hun eigen kinderen als religieus offer aan de afgod Moloch. En daar werden deze kleine baby's in de vlammen geworpen. In de Bijbel wordt dit een gruwel genoemd. En er wordt gezegd dat de Heere God hier, ik vertaal het even met mijn eigen woorden, woedend over was. En daarom dat deze plaats ook verwoest is en vervloekt. Om die reden werd deze plaats later de plaats waar het vuilnis werd verbrand. Afval, vuil, lijken van dieren, verachte misdadigers werden in dat vuur van Hinnom geworpen, of Gehenna, het dal van Hinnom. Het vuur werd dag en nacht brandend gehouden door fosfor en de stank werd in de wijde omgeving geroken. Het woord Gehenna staat voor datgene wat onwaardig is, afgedankt, voor altijd verworpen, van geenerlei waarde. Het dal van Hinnom, het is een beeld, een illustratie van het eeuwig gericht van de ongelovigen. Nou, daar sluit de beschrijving van de Heer Jezus bij aan, als hij zegt, al wie zegt dwaas, zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. Nou, voor zijn toenmalige toehoorders heeft dat het beeld opgeroepen van het altijd brandende vuur in het dal van Hinnom. En daarbij beschikt de Heere God over een vuur dat niet verteert. Denk maar aan de brandende braamstruik, die niet verteerde. Het is een onuitblusbaar vuur van zijn heilige toorn. De hel is dus niet een soort van crematorium, maar een eeuwig, duister concentratiekamp zonder uitgang. In Matteüs 8 vers 12 spreekt de Heer Jezus over de hel als een plaats van duisternis, tandengeknars en gejammer. Er wordt zelfs gesproken over buitenste duisternis, dat wil zeggen ver buiten het licht van de Heere God. Weet je, het wezen van de hel bestaat in eeuwige scheiding van God. En dat is een letterlijke plaats waar je nooit meer vandaan komt. In de hel is geen dood. In de hel is geen zelfmoord. Je bent er en je komt er nooit meer vandaan. Terwijl je weet dat er ergens anders een plaats is waar het licht is, waar vreugde is, goedheid, waar liefde heerst en geluk. Maar jij kunt er niet komen. Je kunt er eeuwig niet komen. Het gejammer waarover gesproken wordt duidt op wanhoop en ellende. Het knarsen van tanden, wat een afschuwelijk geluid is, duidt op wroeging. De hel is werkelijk een afgrijzelijke plaats. C.S. Lewis beschrijft de hel als een plaats waar iedereen in beslag wordt genomen door zijn eigen belangrijkheid, zijn eigen waardigheid. Iedereen leeft naar de dodelijke hartstochten van het egoïsme, jaloezie, hoogmoed. In 1947 schreef Jean-Paul Sartre het Franse psychologische toneelstuk Het huis met de gesloten deuren. Misschien heb je het op de middelbare school gelezen. Drie overleden mensen bevinden zich in de hel. Deze hel is anders dan men had voorgesteld. Het is een normale kamer met drie banken. De huisknecht van dit huis legt uit dat ze nooit meer kunnen slapen, nooit meer met hun ogen kunnen knipperen en dat ze hier vastzitten tot in de eeuwigheid. Ze kunnen elkaar hun kwade gedachten, hun kwade verleden en zichzelf geen moment ontkomen. Dit boek, dit toneelstuk draait om zijn bekende uitspraak: de hel, dat is de ander. De hel, dat is de ander. Nou let goed op, dit is geen Bijbelse beschrijving, maar het tekent wel iets van het karakter van de hel. In Marcus 9 zegt de Heere Jezus, luister aandachtig, Marcus 9, als uw hand u doet struikelen, hak hem dan af. Het is beter voor u verminkt het leven in te gaan dan met twee handen heen te gaan in de hel, in het onuitblusbare vuur, waar een worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Als uw voet u doet struikelen, hak hem dan af. Het is beter voor uw kreupel het leven in te gaan dan met twee voeten geworpen te worden in de hel, in het onuitblusbare vuur, waar een worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. En als uw oog u doet struikelen, werp het dan uit. Het is beter voor u met één oog het koninkrijk van God in te gaan dan met twee ogen in het helse vuur geworpen te worden, waar een worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. We lezen hier 6 keer over het helle vuur, 5 keer dat het vuur niet gedoofd wordt en 3 maal dat de worm niet sterft. Wat denk je dat de Heer Jezus daarmee wil zeggen? Wat denk je dat hij hiermee aan ons verstand wil brengen? Het vuur dat niet geblust wordt, brandt onafgebroken. Het is dus een eeuwig brandend vuur. Een altijd durend oordeel. Er is geen moment van verlichting. Hun worm sterft niet. Dat betekent, er is geen verlossing. In de hel sterft men niet. De veroordeelde zoekt een uitweg, maar die is er niet. De Heere Jezus leert dat het eeuwig oordeel eindeloos is. In Matteüs 25 vers 46. Matteüs 25 vers 46 zegt de Heere, deze zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Het woord straf leert dat het om een rechtvaardig oordeel gaat. Eerlijk, rechtvaardig, billijk. Maar voor zowel de eeuwige straf als het eeuwig oordeel gebruikt de Heer daar exact hetzelfde woord. Altijd durend. Eeuwig leven. Altijd durend leven. Of in het oordeel, of in de heerlijkheid, of in de hel, of de hemel. Het is exact hetzelfde woord. Dat is ook wat Johannes in Openbaring 20 leert. In Openbaring 20 lezen we, en de duivel die hen misleidde, misschien dat je dat met mij kunt opzoeken, Openbaring 20 vers 10. Openbaring 20 vers 10. In Openbaring 20 vers 10 schrijft de apostel op het eiland Patmos, verbannen omwille van zijn geloofsverbondenheid met Christus, deze woorden. Openbaring 20 vers 10. En de duivel die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden, en dan staat er, in alle eeuwigheid. Maar de duivel en de beest en de valse profeet zijn niet de enige. Vers 15. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens. Vers 15. Als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. Met andere woorden, er is geen terugkeer uit mogelijk. Het oordeel is onomkeerbaar. De Bijbelse beelden van de hel zijn door God geopenbaard en dus geen producten van de menselijke fantasie. Nu zeg je misschien, of je denkt heimelijk in de stilte van je hart, denk je nu echt dat God mensen voor eeuwig zal straffen? Zolang zou je eigen hond nog niet eens straffen. Oké, dat zeg je. Of dat denk je. Maar als jouw hond niet zou kunnen sterven en besmet zou zijn met een of andere ernstige ziekte die alle andere honden zou infecteren, zodat je een hele wereld zou krijgen met zieke honden, dan zouden we geen ogenblik twijfelen of aarzelen om die hond te isoleren. Je zou hem uit liefde voor al die andere honden voor altijd op een afgesloten plaats bergen, buiten de gezonde wereld. Nou, de toepassing lijkt me duidelijk. Eén aspect van de menselijke waardigheid is volgens de Heilige Schrift dat mensen gemaakt zijn om eeuwig te leven. Elk mens is een eeuwig geschapen ziel. Onze ziel, jouw ziel, zal nooit ophouden te bestaan. En als sommigen geïnfecteerd zijn met het zondevirus en eeuwig vrij zijn om anderen te infecteren, dan kan een genadig en een liefdevol God niet anders dan die mensen isoleren en afscheiden. Gods heiligheid gebiedt afscheiding van de zonde. Maar ook gebiedt Gods rechtvaardigheid het bestaan van de hel. Het was door middel van de gelijkenis die we zojuist gelezen hebben, dat de Heer Jezus een tipje van de sluier over het hiernamaals oplicht. In Lucas 16 vertelt hij de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Het is het verhaal over een man die in zijn leven geen tijd had voor God. Het draaide bij hem om materiële dingen, om leuke dingen doen. Het ging bij hem om geld. Nu menen sommige uitleggers dat dit een verzonnen verhaal is waar we weinig van kunnen leren. Maar dat is zeer te betwijfelen, omdat al de gelijkenissen van de Heere berusten op waarheid. Hij gebruikt de beelden uit het dagelijks leven om een geestelijke waarheid te illustreren. In deze gelijkenis gaat het om hiernamaals. Dit is de enige gelijkenis waar de Heere Jezus een naam noemt. De enige gelijkenis waar een persoon bij name genoemd wordt, wat een verdere indicatie is dat het hier om een waar gebeurd verhaal gaat. In Lucas 16 vers 23 zegt Jezus: en ook de rijke man stierf en werd begraven, en toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. Hier leren wij dat er bewustzijn is in de hel. De rijke man nam zijn omgeving waar. Hij zag de heerlijke plaats van de rechtvaardige. Hij zag Abraham. Blijkbaar weten de mensen in de hel wat er in de hemel gebeurt. Het is een plaats van bewustzijn. Ook is het een plaats van lijden. Want er staat in de tekst, hij was onder pijnigingen. Openbaring 14 zegt, en de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden. De rijke man heeft dorst en vraagt in vers 24, Vader, Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijke pijn in deze vlam. Abraham echter zei, kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade, en u wordt hij vertroost en u lijdt pijn. De hel is een plaats van pijn, van lijden. Ook leren wij hier dat de hemel en de hel strikt gescheiden zijn. Er staat in vers 23, de rijke man zag Abraham van verre, staat er. In vers 26 zegt Abraham is aan het woord, bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil gaan dat niet kan, en ook niemand van jullie naar ons kan oversteken. Het is een niet te overbruggen kloof. De hel en de hemel liggen niet vlak naast elkaar met een intercity verbinding. Nee, er is geen verkeer tussen beide mogelijk. Je bent of een hemelburger of een hellemens. En de meeste van jullie, over wat zal het zijn, 60 jaar, 70 jaar als je zo oud mag worden, dan komt het erop aan. En voor sommigen van jullie zoveel eerder. De beslissing voor de eeuwigheid wordt aan deze kant van het graf genomen. De Bijbel zegt dat ieder mens hierin persoonlijk verantwoordelijk is. Jij moet een beslissing nemen waar je de eeuwigheid zult zijn. Waar zal het zijn? In de hel of de hemel? Heb jij je bekeerd? De Bijbel zegt bekeer je. Jij zegt maar ik kan mij niet bekeren. Als de Heere zegt bekeer je, dan bekeer je je. En dan ben jij niet in de positie om te zeggen, ik kan mij niet bekeren. Kom dan tot hem, bekeer je en aanvaard Christus. We kunnen wat dat betreft niet neutraal zijn met betrekking tot de aanspraken van de Heer Jezus. Hij heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Let goed op, niemand komt tot de Vader dan door mij. Buiten Christus is een mens eeuwig, reddeloos, verloren. Wil je eeuwig leven ontvangen? Geloof dan het evangelie en kom tot de Heer Jezus. De rijke man in het dodenrijk vraagt, dan smeek ik u, Vader, dat u hem, dat is Lazarus, naar het huis van mijn vader stuurt, want ik heb nog 5 broers. Dan kan hij hen waarschuwen, zodat ze niet net als ik in dit oord van martelingen, pijnigingen terechtkomen. En Abraham zei, ze hebben Mozes, ze hebben de profeten, laten ze naar hen luisteren. En de rijke man zegt, nee Abraham, vader, als iemand van de doden naar hen toekomt, zullen ze tot inkeer komen. Maar Abraham zei, als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich niet laten overtuigen door iemand uit de doden. Met andere woorden, de Heer waarschuwt. Hoe waarschuwt hij? Door zijn woord. Ze hebben Mozes en de profeten. Laten zij naar hen luisteren. Door niet te luisteren. Hoe lang kom je al in de kerk? Hoe lang hoor je al het evangelie? Hoe vaak ben je al op deze avonden geweest en je bent nog niet ingegaan op de uitnodiging van de heiland? Het is alarmfase. Helrood. Heden in die je zijn stem hoort. Verhard je hart toch niet. Aanvaard de Heere Jezus. Nog is er tijd. Niemand kan je garanderen dat je vanavond veilig thuis komt. Niemand kan je garanderen dat je hart straks niet stopt met tikken. Alarmfase. Helrood. Dat is een ernstige boodschap. Hoe spreekt de Heer dan? Doordat hij iemand uit de doden laat opstaan? Nee. Hoe dan? Door Mozes, door de profeten, door het evangeliewoord. Vierde punt. De consequenties van deze leer voor ons persoonlijk leven. Weet je, het besef van de realiteit van de hel motiveert tot een heilig leven. Niet dat wij door een heilig leven uit de hel blijven, daarvoor is maar één remedie en dat is het bloed van de Heer Jezus Christus, Gods Zoon. Desalniettemin, de verantwoordelijkheid van de hel toont aan hoe groot Gods haat is van de zonde. En wanneer jij in de greep bent gekomen van Jezus, wanneer jij leeft onder het kruis, wanneer hij jouw zaligmaker is, dan zal deze haat van God tegen de zonde jouw haat worden. Dan ga je de zonde net zo haat als hij die haat. God haat de zonde met een volkomen haat en weerstaat alles wat daarmee geïnfecteerd en besmet is. En daarbij heeft Gods liefde een verlossingsstrategie bedacht om zondaren zalig te maken. De Heere God heeft zijn Zoon in deze wereld gezonden om zondaren zalig te maken. Die eeuwige, ongeschapen, volmaakte Zoon van God heeft mijn zonde in zijn lichaam, zondeloze lichaam, op het hout het kruis gebracht. Op Golgotha heeft de Heere God zijn toorn over mijn zonde, mijn ongerechtigheden, mijn overtredingen, de vrije loop gelaten. En daarom dat Jezus riep, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Dat was de hel. Dat was de hel. Van God verlaten worden. Jij weet niet wat het is om van God verlaten te worden. Je leeft elke minuut sinds je geboren bent in de invloedssfeer van God. Er is maar één mens op aarde geweest die de hel ervaren heeft. En dat was Jezus. Toen hij beladen onder de schuld van jouw leven. De duisternis van jouw leven. De demonie van jouw leven. Zijn leven heeft gegeven aan het kruis op Golgotha. De toorn van God brandde over Jezus los. Omdat hij mijn zonde in zijn lichaam op het hout bracht. Zodat wij niet verloren hoeven te gaan. Hij ervoerde de hel. Om jou en mij voor de hel te sparen. Weet je, wanneer deze boodschap werkelijk bij je binnenkomt. Dan kun je niet in de zonde blijven leven nadat je tot Christus bent gekomen. Dan roep je het uit, o God, wees mij zondaar genadig. En hij is ons genadig. Hij is een zeer genadig God. En het besef van de realiteit van de hel motiveert tot een heilig leven. Ja, wanneer de realiteit van de hel tot ons doordringt, zullen wij bewogen worden met verloren zielen. Weet je, er zijn duizenden mensen om ons heen op weg naar de hel. Tenzij iemand ze het evangelie gaat brengen. Iemand moet opstaan om deze mensen te gaan waarschuwen voor de realiteit van de hel. Als wij geloven wat de Bijbel over dit onderwerp leert, dan zal evangelisatie en zending de hoogste prioriteit krijgen in ons leven. We zullen gaan bidden en gaan uitzien naar open deuren om het evangelie met onze naasten te delen. De spreukenschrijver zegt, red hen die opgepakt zijn om te sterven. Wee als u zich afzijdig houdt van wie wankelend ter slachting gaat. Wanneer u zegt, zie, wij hebben het niet geweten. Zal hij die de harten toetst dat niet merken? Hij die uw ziel gadeslaat, zal hij het niet weten? De wetenschap van het bestaan van de hel zal ons leven diepgaand beïnvloeden. We zullen tijd, gebedstijd, geldelijke middelen gaan vrijmaken ten dienste van de evangelieverkondiging dichtbij en ver weg. Het is immers alleen door de Heer Jezus dat een mens zalig kan worden. Vele jaren geleden zat er in Engeland een veroordeelde misdadiger in een dodencel te wachten op het moment van zijn executie. Op de dag van zijn executie, van zijn ophanging, kwam er een Anglicaanse geestelijke bij hem de cel binnen die hem waarschuwde voor het aanstaande eeuwige oordeel. Tenzij hij berouw zou tonen en vergeving zou vragen. Hij keek de geestelijke recht in de ogen en zei, als ik daar werkelijk in zou geloven, dan zou ik als ik u was desnoods over glasscherven door Engeland kruipen om het de mensen te vertellen, om de mens te waarschuwen. Ik wil jou vanavond waarschuwen. Of je je er nu van bewust bent of niet. Als je de Heer Jezus Christus nog niet als je zaligmaker kent, ben je op weg naar het eeuwig oordeel. Voor de Heere God ben jij een misdadiger. Je hebt hem niet erkend in je leven of je hebt nog niets met die kennis gedaan. Je hebt zijn wet overtreden. Je hebt niet geleefd op meerdere ere glorie van zijn naam. En daarom dat je een verloren man, verloren vrouw bent. Maar je bent niet reddeloos. Er is een redder. Er is een zaligmaker. Zijn naam is Jezus. Hij is in deze wereld gekomen om jou te redden, weet je. Hij wil jou redden. Hij wil jou zalig maken. Daarom dat hij in jouw plaatsen voor jouw zonde gestorven is aan het kruis. Ken jij hem als jouw zaligmaker? Heb jij je vertrouwen gesteld op de Heere Jezus voor de vergeving van zonde, de rechtvaardigmaking en het eeuwige leven? Kom dan tot hem. Nogmaals, buiten hem ben je reddeloos verloren. Je vraagt, hoe kan ik van mijn zonde verlost worden? Hoe kan ik zeker zijn dat mijn zonden zijn vergeven? Hoe kan ik zeker weten dat ik een kind van God ben? Ik wil je vragen om aan het einde van deze lezing je hoofd te buigen en stil te worden voor die allerhoogste en allerheiligste God. Om onder het overtuigende werk van de Heilige Geest, de Heere Jezus Christus te aanvaarden als jouw persoonlijke zondeverlosser. Als de Heere zegt, bekeer je, haal het dan niet in je hoofd om te zeggen, ik kan mij niet bekeren. Dan heb je te bekeren. Als de Heere Jezus zegt, door alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Dan wil de Heere God dat je zijn zoon aanvaardt. Dat is geen vrije wildrijverij. Dat is wat de Bijbel noemt geloofsgehoorzaamheid. Kom dan tot hem, het is zo eenvoudig. Het is niet moeilijk. Je hoeft niet eerst een volmaakt leven te leven. Je hoeft niet eerst af te rekenen met allerlei zonden in je leven. Daar ben je niet toe in staat. Kom tot de Heere Jezus. Heel eenvoudig. In een stil en persoonlijk gebed. Laten we onze hoofden buigen en eerbiedig worden voor die Allerhoogste God. Allerhoogste majesteit, allerheiligste God. Wij komen tot u in de naam van de Heere Jezus. En wij zeggen u dank dat we die tekst mochten lezen, dat u niet wilt dat er iemand verloren gaat, maar dat alle tot erkenning komen, tot geloofsaanvaarding komen van de Heere Jezus Christus. Er is een redder. En dat bent u, Heer Jezus. En nu wil ik u bidden, Heiland, dat u door uw Heilige Geest deze jonge mannen en vrouwen te sterk wordt. Dat u versteende harten verbreekt. Dat u ommuurde harten, dat u de muren neerhaalt. Dat u versteende harten, Heer, doorploegt. Dat het zaad van het evangelie mag ontkiemen. En dat vele jonge mannen en vrouwen deze avond de Heer Jezus mogen leren kennen als hun zaligmaker. Heer Jezus Christus, ik ben een zondaar. Ik kan mijzelf niet redden. Ik kan mijzelf niet opwerken tot een niveau waarop ik acceptabel ben voor u. Ik kom met lege handen. Ik buig aan de voet van het kruis. Ik kijk naar u op. En ik roep Heiland. Heiland. Zaligmaker, ik aanvaard u. Ik geloof in u. Ik geloof dat u in mijn plaats ook voor mij gestorven bent. In mijn plaats en voor mijn zonde. Uw offer was ook voor mij. En ik aanvaard u. Omdat u mij daartoe opdraagt. Heere, bevestig nu uw woord in mijn leven. Ik open de deur van mijn leven voor u. En ik zeg u dank dat u een hoorder van het gebed bent. Geloofd en geprezen is uw naam. Door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. Amen. Ik heb een aantal vragen binnengekregen. De eerste vraag, ik zal het voorlezen. Ik was pas in gesprek met een andere christen. Er staat er tussen aanhalingstekens een Jehovah's getuige, maar dat doet er niet zo toe. Daar wil ik eerst iets over zeggen. Dat doet er wel degelijk toe. Een andere christen, een Jehovah's getuige... is geen christen. Een Jehovah's getuige is een Jehovah's getuige. Dat is niet eens een getuige van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Want je weet, het woord Jehovah is een samengesteld woord. We hebben in de... Ik ga daar even op in, want ik vind het belangrijk dat dat duidelijk is. Het tetragrammaton, dat is de eigen naam van de Heere, J-H-W-H... kun je uitspreken als Yahweh, zoals door de Jehovah's getuigen wordt gedaan, Jehovah. En daarbij zijn de klinkers uit Adonai gehaald en vervolgens tussen JHWH gezet. En dan krijg je Jehovah. Dat is een samengestelde naam. Aan de deur gaan ze er altijd prat op dat zij de Heer aanspreken met zijn ware naam. Maar het is een samengestelde naam. Wij weten niet precies hoe we het tetragrammaton moeten uitspreken, JHWH. We spreken dat waarschijnlijk het beste uit als Yahweh. Daarbij een Jehovah's getuige erkent niet de godheid van de Heer Jezus Christus. En daarmee disqualificeren zij zichzelf als zijnde christenen. Een voorwaarde voor het middelaarschap van onze Heer Jezus Christus is dat hij ten volle God is. En wanneer je met een hoofdgetuige spreekt over de godheid van de Heer Jezus, zeggen ze, ja, hij is een God. Ze hebben een eigen vertaling, de Nieuwe Wereldvertaling. En dan staat er bij ons in Johannes 1 vers 1, in het begin was het woord was bij God en het woord was God. Vers 14, en het woord is vlees geworden, de Heer Jezus Christus. Bij hem staat er in de Nieuwe Wereldvertaling, Johannes 1, in het begin was het woord was bij God en het woord was een God. Een God. En daarmee heb je de oppermachtige God en een mindermachtige God, de Heer Jezus Christus. Daarmee bij het heidendom, dan heb je meer godendom, een machtige God en een mindermachtige God, de Heer Jezus Christus. Zij geloven dit in de godheid van de Heer Jezus Christus. En zijn daarmee geen christenen. Dus het doet er wel degelijk toe wie er aan het woord is. Je kunt dus niet samen met de Jehovah's getuigen, met hun eigen bijbeltje, de Nieuwe Wereldvertaling, zeg maar, bijbelstudie gaan doen. Want dat is een compleet andere vertaling. En zij zullen dat wanneer hen daarop navraagt ook erkennen. Dus ik was pas in gesprek met een andere christen, een Jehovah's getuige, maar dat doet er niet zo toe. Dat doet er wel degelijk toe. Het was geen christen. By the way, we hebben tijdens onze overdenking, lezing, hebben we nog gesproken over foutieve ideeën over het hiernamaals. En een van die foutieve ideeën is de vernietigingsleer. Nou, precies, de Jehovah's getuigen leren uiteindelijk dat mensen die niet zalig worden, vernietigd zullen worden. Ophouden te bestaan. Maar nogmaals, dit hele idee is vreemd aan de Heilige Schrift. Dat wijzen wij af. Dan wordt er door deze Jehovah getuigen gezegd dat er in het duizendjarig rijk doden worden opgewekt en dat ieder mens alsnog de kans heeft om zalig te worden. Hoe zit dat? Nee, tijdens het duizendjarig vrederijk. Voor het duizendjarig vrederijk worden er mensen opgewekt. Tijdens het duizendjarig vrederijk bij mijn weten niet. Maar dan is er niet nog een kans om te gaan geloven. Dat is een misvatting. De Bijbel zegt in Hebreeën 9, 27 dat het een mens beschikt is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Er is niet een tweede kans. Er is niet een tweede mogelijkheid tijdens het duizendjarig vrederijk. Dus de beslissing voor het hiernamaals, onze eeuwige bestemming, wordt aan deze kant van het graf genomen. Ons leven is voortdurend de alarmfase dat we worden aangesproken door de Heere, door zijn woord, door het hele evangelie, om ernst te maken met de bekering van zonde, het gelovig aanvaarden van de Heer Jezus Christus voor de vergeving van zonde en de navolging van hem als koning van ons leven. Dus er is niet een tweede kans. Je kan dus tegen deze beste man of vrouw zeggen, je begrijpt dat verkeerd. De Bijbel zegt, Hebreeën 9, 27, er is niet een tweede kans. Eenmaal sterven, daarna oordeel. En dan de tweede vraag, wat is precies dat duizendjarig vrederijk? Wat is onze rol daarin? Hebben wij daar überhaupt een rol in? Komt dat nog, dat duizendjarig vrederijk? Er zijn verschillende ideeën over. Ik deel je mij persoonlijk overtuiging hierin. Ik persoonlijk geloof in een letterlijk duizendjarig vrederijk. Als wij in het Onze Vader bidden, uw koninkrijk komen, dan is dat iets wat nog in de toekomst ligt. Daarmee wordt niet het geestelijk koninkrijk bedoeld, want natuurlijk, Colossense 1, vers 13 en 14 zegt dat we uit de duisternis overgebracht zijn in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Je zou kunnen zeggen dat de gemeente, de ecclesia, de uitgeroepen vergadering, de kerk, een geestelijke verschijningsvorm is van het koninkrijk. Maar volgens Openbaring en vele gedeelten in het profetisch woord komt er ook een letterlijk duizendjarig vrederijk waar de Heer Jezus, ik geloof, nog een keer zal laten zien aan alle machthebbers en mensen op deze wereld dat hij de enige is die deze wereld in recht en gerechtigheid en vrede kan regeren als de koning der koningen, wanneer hij vanuit Jeruzalem over de wereld zal regeren. En dat duizendjarig vrederijk zal uiteindelijk dan overgaan in het eeuwige koninkrijk van de Heer. En de Bijbel zegt dat de gelovigen in die tijd samen met de Heer als koningen zullen regeren. Ik weet niet precies hoe ik me dat moet voorstellen, maar dat is wat de Bijbel zegt en dat is wat ik geloof. Goed, tot zover. Ik geloof dus dat het duizendjarig vrederijk nog komt. Andere vraag. Wat nu als je gelooft dat je Jezus aangenomen hebt, maar je niet lijkt te veranderen als het gaat om het doen van zonde? Heb ik dan de Heilige Geest wel ontvangen? Nu, als je de Heilige Geest niet hebt ontvangen, ben je geen christen. Heb je de Heilige Geest wel ontvangen, dan ben je een christen. Het grote verschil tussen een gelovige en een ongelovige is, de gelovige is bewoond door de Heilige Geest en de ongelovige is dat niet. De Bijbel zegt in Romeinen 8, indien iemand de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. En het is op hetzelfde moment dat iemand onder het overtuigende werk van de Heilige Geest ontdekt wordt aan zijn zonde en tot geloofsaanvaarding komt van de Heer Jezus Christus als zijn zaligmaker, dat de Heilige Geest in ons komt wonen, en ons van binnenuit, stap voor stap, gaat veranderen naar het beeld van de Heer Jezus Christus. En daarbij moeten we wel opmerken dat we ons leven lang zondaren blijven. Ik persoonlijk geloof dat Romeinen 7 geschreven is door Paulus na zijn bekering. Dat hij het ook heeft over iemand na de bekering. En daarin ziet hij de gespletenheid eigenlijk van de gelovige. Want hij ziet in zichzelf de wet van de zonde actief. Hij hunkert eigenlijk naar de zonde. Hij voelt zich als een magneet tot de zonde aangetrokken. En tegelijkertijd is daar iets anders in hem. Namelijk zijn nieuwe natuur, zijn nieuwe hart. En zijn nieuwe mens wil niet zondigen. En nu is het eigenlijk zo. De oude mens kan niet anders dan zondigen en de nieuwe mens kan niet zondigen. En dat is iets wat je moet gaan leren in het leven. De oude mens waar je mee behept bent tot je laatste ademtocht, je laatste hartenklop, kan niet anders dan zondigen. En je zult tot je laatste ademtocht zo nu en dan in de zonde vallen. De Bijbel zegt in Johannes 1... als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf. De waarheid is in ons niet. Dus je blijft zondigen. Het kenmerkende van een christen is niet dat hij niet zondigt. Dan zouden er geen christenen bestaan namelijk. Nee, het kenmerk van een christen is dat de Heilige Geest in hem woont en er een heiligingsproces op gang is gekomen, waarin de zondemacht, zeg maar, in je leven wordt teruggedrongen, waarin concrete zonden stap voor stap worden overwonnen en de Heere Jezus Christus gestalte krijgt in je leven, zichtbaar wordt, zijn gezindheid wordt zichtbaar in je leven. Dus nogmaals, een christen is niet iemand die niet zondigt, Maar iemand die nadat hij in zonde gevallen is, er weer opstaat en de Heer Jezus blijft navolgen. Dat is belangrijk. Sommigen van jullie denken misschien, ik kan niet tot de Heere komen, want ik doe dit nog en ik doe dat nog. Natuurlijk! Natuurlijk doe je dit nog en dat nog en zondig je nog. Denk je nu heus dat je in eigen kracht je kan opwerken tot een staat waarin je zeg maar rijpe bent voor de geloofsaanvaarding van Christus? Wie heeft je dat geleerd? Dat staat niet in de schrift. Terwijl je voluit zonde bent, zondaar bent, mag je komen. Het is niet voor de rechtvaardigen, niet voor de mensen die zichzelf tot een bepaald heiligingsniveau hebben opgewerkt, het evangelie. No way! Het is juist voor degene de zieke. Degene die van zichzelf niet kunnen. Die mogen komen, om niet. En daar buig je, daar kniel je voor het kruis, compleet met lege handen. Daar vertrouw je toe, op Golgotha, aan Jezus, je zaligmaker. En dan gaat hij door de inwoning van zijn geest dat heiligingsproces in je leven beginnen. En dat gaat stap voor stap, stap voor stap. Dat is typisch kenmerk van levensheiliging. Dat is geen rush. Het gaat langzaam. Terwijl jij in gemeenschap met de Heere leeft, terwijl je leven inricht naar zijn woord, je valt af en toe in zonde, dat moet je niet doen, maar we doen het, ik doe het. Daarom zegt de Bijbel dat God een genadig en een barmhartig God is om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dus ik belijd mijn zonde, ik huil over mijn zonde, want ik wil het niet. Mijn nieuwe mens wil het niet, maar mijn oude mens kan niet anders dan zondigen. En die strijd waar Romeinen 7 over spreekt, blijft mijn leven lang aanwezig. Natuurlijk, ik weet van Romeinen 8. Ik weet van Romeinen 8. En het is juist door de inwoning van de Heilige Geest, de invloed van Gods Geest in mijn leven, dat ik in staat gesteld word om die zondemacht stap voor stap te overwinnen. Nu, als je, nadat je tot geloofsaanvaarding bent gekomen van de Heer Jezus Christus, wanneer er absoluut geen liefde tot het woord is en geen liefde voor de Heer of een verlangen om in de gemeenschap van de gelovigen samen te komen. Of honger naar het woord. Dan moet je jezelf onderzoeken. Ben je werkelijk tot geloof gekomen? Heb je je bekeerd van zonde? En heb je Christus gelovig aanvaard? En dan zal er uiteindelijk liefde tot de Heere komen in je leven. En een verlangen naar de gemeenschap der heiligen. En liefde tot het woord. De Bijbel zegt in Petrus, verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke onvervalste melk. Omdat je daardoor mocht opwassen. Het eerste wat mijn 4 kinderen deden toen ze uit mijn vrouw geboren waren. Nou, het duurde niet lang of ze zochten naar de borst van mijn vrouw om te drinken. Ze verlangden als pasgeboren kinderen naar de redelijke onvervalste melk. En iemand die tot de Heer Jezus is gekomen gaat verlangen daarnaar. En misschien is dat juist wel de reden dat je vanavond hier bent. Omdat je voor jezelf verlangt en honger hebt naar het woord. En dat is een indicatie dat de Heilige Geest in je woont. Want dat is iets wat een mens uit zichzelf niet heeft. Een mens verlangt, taalt uit zichzelf niet naar het woord van God. Dus ik zou je willen bemoedigen om dicht bij de Heere te leven. En de Heere zal door zijn geest je de kracht geven in de navolging van Christus en ook om met de zonde te breken. Derde vraag. Hoe ga je in de samenleving om met mensen die denken dat het onmogelijk is om zelf naar God toe te gaan? 2 dingen. Ik denk dat het inderdaad onmogelijk is om zelf naar God toe te gaan. Want een mens is geestelijk dood in zonde en overtredingen. Hij zal uit zichzelf nooit tot God gaan. Maar als er een verlangen in je hart is om tot de Heere te komen. Als er een verlangen is om de Heer Jezus Christus als je zaligmaker te leren kennen. Als daar zeg maar een innerlijke hunkering is naar de vergeving van zonde. Dat heb je niet van jezelf. Haal vooral niets in je hoofd. Jij verlangt daar namelijk uit jezelf niet naar. Jij bent een hater van God van nature. Je wilt niets met hem te maken hebben en niets met zijn woord. Je spuugt daarop van nature. Dus is er een verlangen om tot de Heere te komen? Dan is dat een door de Heere gewerkt verlangen. En het is de bedoeling dat je daarop ingaat. En op het moment dat je daarop ingaat door te zeggen, ja Heere, hier ben ik. Dan gaat de Heere God je meer genade geven. Dan ga je om meer genade vragen. En ga je groeien, kom je tot geloofsovergave en word je een kind van de levende God. Dus hoe ga je in de samenleving om met mensen die denken dat het onmogelijk is om zelf naar de Heere God toe te gaan? Inderdaad, helemaal aan zichzelf overgelaten doet een mens dat niet. Maar op het moment dat je het verlangen hebt om de Heere Jezus te leren kennen als je zaligmaker, dan is dat door de Heere gewerkt. En dan heb je de verantwoordelijkheid om op zijn roepstem in te gaan. De Bijbel zegt, heden indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet.
Maar het is toch ook, het is 100% dat God de 100% om verantwoordelijkheid, die heeft de verantwoordelijkheid om op God te kiezen. Dat ben je zelf verantwoordelijk voor.
Nou, kijk, het is 100% Gods werk. En het is op geen enkele manier mijn werk. Maar het is zo, op het moment dat je het verlangen hebt om tot de Heere te komen, dan werkt de Heere dat in je uit. Het feit dat je hier bent is geen toeval. Ik geloof dat de Heere daarin werkt. Ik geloof dat de Heere daarin werkt, dat de Heere spreekt. Dat je het onderwerp bent van het evangelie, van zijn roepstem, van zijn uitnodiging om tot Christus te komen. En dan moet je komen. Maar uiteindelijk kom je omdat de Heere dat in je gewerkt heeft. Maar je moet wel komen. Je moet wel Christus aanvaarden. En het is zo eenvoudig. Het is dus niet moeilijk. Je hoeft niet jezelf eerst op te werken tot een niveau. Dat is een groot misverstand wat er leeft. Dat mensen zeggen, ja maar ik doe dit nog en ik doe dat nog. Dat kan voor mij. Dat kan niet voor mij. Come on. Nogmaals, dat is iets wat je niet uit de schrift hebt. Het is juist voor zondaren. En je mag komen zoals je bent. De Heere Jezus zegt, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Je zegt, ik kan niet komen. De Heere Jezus zegt, kom, en dan kom je, jongen. Dan kom je, meisje. Dan aanvaard je Christus. Dan zeg je, o Heere Jezus, komt u in mijn leven. En hij heeft nooit één zondaar afgewezen. Nooit één zonde. Zo eenvoudig is het. Ja, is het zo eenvoudig? Ja. Zo eenvoudig is het. Goed. Laatste vraag. Hoe heeft u de Heere Jezus leren kennen? Hoe heb ik de Heere Jezus leren kennen? Ik ben opgevoed in een gereformeerd gezin. Ik ben de derde in een rijtje van 7. Ik was 9 toen mijn vader op een zondag besloot om het uiterlijk gezin, of zijn vrouw, mijn moeder te verlaten en ons als 7 kinderen te verlaten. En totaal ontredderd gezin achtergelaten. In die enorme ontreddering binnen onze gezin heeft mijn moeder de Heere voortdurend gezocht, gebeden. En de Heere heeft een bijzonder werk bij ons thuis willen doen. Als kinderen hebben we regelmatig om de salontafel heen gelegen op onze knieën om de Heere God te zoeken en te bidden. Om kracht, om hulp. En de Heere heeft in ons leven gewerkt. Waardoor mijn oudste broer predikant is geworden. Mijn andere broer MAF-piloot geworden van de Mission Aviation Fellowship. Ik mocht predikant worden. En mijn andere broer is ook predikant geworden. En mijn zusjes zijn dienstbaar in de gemeente van de Heere Jezus Christus. Ik geloof dat de Heere dat gedaan heeft onder invloed van het gebed van mijn moeder. Hoe ben ik tot geloof gekomen? Ik heb in Schiedam op een bepaald moment een evangelisatiefilm gezien. waarin gesproken werd over de liefde van God in Christus. Een evangelisatiefilm. Ik was diep getroffen in mijn hart. Dat God zondaren lief heeft. Dat had ik natuurlijk al 1000 keer eerder gehoord. Maar het was op die dag, op die avond, een zondag of een zomeravond, dat het in 1 keer helder werd voor me. Ik weet nog goed, bij het verlaten van die zaal, vroeg ik aan de mensen van de nazorg, als goed gereformeerd ventje, waren die acteurs wel christen? Terwijl mijn hart in brand stond, ik diep geraakt werd, liet ik daar niets van blijken, maar vroeg ik, waren zij wel christen? Anders hadden ze dat natuurlijk niet mogen spelen. Goed. Ik fietste naar Vlaardingen toe onderweg en ik zei op de fiets, Heere God, zo wil ik het. Wat ik daar ervaren heb, wat ik daar gehoord heb, zo wil ik het. Dat was mijn bekering. Ik vertel u eventjes hoe ik tot geloof ben gekomen. In mijn leven is dat zeg maar op de fiets gebeurd. In antwoord op het evangelie wat ik gehoord had. Ik liet niets naar de omgeving merken. Dat ik aan mijn hart geraakt werd. Maar ik ging naar huis toe en ik zei op de fiets. Heere, zo wil ik het. Ik wist ook niet precies wat ik moest zeggen. Op dat moment is er een ommekeer in mijn leven gekomen. Later is er nog een moment geweest dat ik voor mijn bed geknield heb en heb gezegd, Heere God, ik ben een zondaar. Ik kan mijzelf niet redden. Ik geloof dat Christus in mijn plaats en voor mijn zonde is gestorven. Ik geloof dat u in mijn leven gekomen bent, maar ik wil het ook een keer tegen u zeggen, Heere Jezus, kom in mijn leven. En hij is in mijn leven gekomen en sindsdien leef ik in de greep van Jezus. Dan mag ik hem liefhebben en dienen, omdat hij mij eerst heeft liefgehad. En mij gediend heeft aan het kruis op Golgotha door zijn leven te geven. In mijn plaats en voor mijn zonde. Hoe heb ik de Heer Jezus leren kennen? Het voorbereidende gebed van een godvruchtige moeder. En een evangelieverkondiging die mij geraakt had. En ik op de fiets heb gezegd, Heer, zo wil ik het. Zo wil ik het. En zo eenvoudig is het. Zo eenvoudig is het. En ik weet nog goed. Ik dacht bij mezelf, zou de omgeving daar nou iets van merken? Dat ik veranderd ben. Ik moet zeggen, toen ik tegen mijn moeder zei dat ik geloofde dat ik een kind van God was geworden, toen zei ze wel, kind, haal niets in je hoofd. Want zo gemakkelijk gaat het niet. Maar zo gemakkelijk was het wel. Omdat het hem, de Heer Jezus, alles heeft gekost. Ik ben toen wedergeboren door de Heilige Geest. Wonder boven wonder. Niets van mij, alles van hem. Maar ik weet nog goed, op een zondagavond waren er kennissen. Elke zondagavond kwamen er kennissen. En ik moest naar bed toe, verliet de kamer. En voordat ik de deur dicht deed, hoorde ik hen, die kennissen, aan mijn moeder vragen, wat is er met hem gebeurd? En toen dacht ik, ik weet het. Dank u wel, heren. Dank u wel, heren. Ze hebben iets gezien. Ze hebben iets gezien aan mij. Wat is er met hem gebeurd? Dat zal ik je zeggen. Het is op dat moment, op mijn fiets, tussen Schiedam en Vlaardingen, dat God het grootste wonder heeft gedaan in mijn leven. Wat mogelijk was. Hij heeft mij van geestelijke doden tot een geestelijke levende gemaakt. Een geestelijke blinde heeft hij ziende gemaakt. En een geestelijke dove horende. Ik ben op dat moment op de fiets een nieuwe schepping geworden. Door Gods genade. Niets van mij, alles van hem. Zo eenvoudig is het. Omdat hij alles heeft gedaan voor mij. Hoef ik niets meer te doen. De Bijbel zegt het zo, Romeinen 6:23. Het loon wat de zonde geeft, dat is de dood. Daar heb je recht op, dat is het loon. Maar de genade die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here. Dat is een geschenk dat aangenomen moet worden. Om niet. Neem het aan. zegt niet, ik kan het niet aannemen. De Bijbel zegt toch, alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Wat moet je doen? Aannemen. Aannemen. En dan maakt hij je een nieuwe schepping. Alles uit hem, niets uit mij.